Vanavond keren we weer terug naar Johannes 10, waarover we van de week reeds gesproken hebben. We komen dan weer terecht in het tweede gedeelte. Johannes 10, maar om het verband lees ik toch weer vanaf vers 1. Johannes 10 vanaf vers 1, waar staat: voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen, en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen: voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet, en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. Wel, hier vinden we dan het vervolg op de geschiedenis die we van de week al enigszins besproken hebben. Het is merkwaardig om te zien hoe we eerst het beeld zien van de Heer Jezus, die eigenlijk gezien wordt als een schaap die zelf door de deur heen gaat. Maar van degene die door de deur gaat, wordt gezegd dat hij de herder is. Daarna wordt gezegd dat degene die door de deur gaat zelf de deur is. En ik weet het, wij als westers denkende mens, wij raken daarvan in verwarring en zeggen: ja, wat bedoel u nou? Is hij nou een schaap, is hij nou een herder of is hij nou een deur? En het antwoord is dan alle drie. En daarmee was het verhaal dan nog niet af. Het is duidelijk, en ik hoop daar deze week ook nog een keer op terug te komen, maar het is duidelijk dat God in wezen voor ons onkenbaar is. Dat is een heel eenvoudige zaak. Maar er staat tegenover dat God zich van de beginnen af aan heeft geopenbaard. En nu ben ik heel ver terug, dan ben ik terug in Johannes 1 vers 1. Ditzelfde Bijbelboek, maar dan vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het punt is dat God zich aan ons openbaart. En het is mij altijd bijgebleven hoe in het Joodse denken gezegd wordt dat niets verklaarbaar is zonder symboliek, zonder typologie. En dat is het Joodse denken, maar nu ik dit uitspreek, denk ik aan een boekje wat in de tijd heel bekend is geweest in Nederland. Het was waarschijnlijk zelfs voor uw tijd, maar het is nog verkrijgbaar. Dat heet Symboliek der Schepping en der Eeuwige Natuur. Het is geschreven door iemand die in die dagen in orthodox Nederland zeer bekend was, hoewel hij in Zwitser van geboorte was. Dat was professor Betex. En zijn boeken werden uitgegeven door Kok Kampen. Dus ik praat over heel orthodox christendom. En die man schreef een heleboel boeken. Maar het boek wat ik nu in gedachten heb, dat begint met Alles is symboliek. En daarna schrijft hij een paar honderd bladzijden om te laten zien dat het inderdaad zo is en op welke wijze. Alles is symboliek. Dat betekent dat al wat wij zien, al wat wij kennen, al wat gekend kan worden, al wat in onze gedachten gestalte kan krijgen, is symboliek. Is een afbeelding van zaken die in principe en van nature en in wezen onkenbaar zijn. En dat is nou precies waar het om gaat. En daarmee sluit ik toch weer een beetje aan bij wat ik zondagavond al naar voren gebracht heb. De eenvoudige waarheid namelijk dat dat wat wij van God kennen is een afbeelding van God. En de Heere Jezus Christus is de uitbeelding en de afstraling van Gods zelfstandigheid. Maar van Gods zelfstandigheid, Gods wezen, kennen wij niet. Maar we kennen de afdruk ervan. En de Heere Jezus Christus is de afbeelding, de uitdrukking van het wezen van God. Voor zover God gestalte in ons krijgt en voor zover hij gestalte krijgt in ons denken, in onze opvattingen, zal ik dan maar zeggen, in ons kennen, is die afbeelding, is die gestalte de gestalte van de Heere Jezus Christus. Want hij is de uitbeelding van God. Dat was heel fundamenteel. Maar niettemin houden we ons deze week bezig, ook onder andere met die zeven metaforen, die zeven uitspraken van de Heer Jezus met hun overdrachtelijke en typologische betekenis. En natuurlijk, een schaap komt in de natuur voor. Een deur komt in de natuur voor. Wij denken er zo niet aan, maar het is wel zo. De rank waarover vanmorgen gesproken is, komt voor in de natuur. Maar het punt is dat alle dingen die in de natuur voorkomen, al wat wij hier buiten zien, is een afbeelding van God. En daarom is het een afbeelding van onze Heer Jezus Christus. Er is een duidelijke parallel te vinden tussen alles wat wij in deze wereld kunnen waarnemen, tussen de zienlijke wereld en de onzienlijke. Het is het uitgangspunt geweest van Paulus' uiteenzetting omtrent het evangelie, dat de mens in de eerste plaats God kan kennen uit de schepping. Staat er nog veel mooier, er staat dat het schepsel God kan kennen uit het schepsel. Dat wil zeggen, in heel eenvoudig Nederlands, dat als wij op de juiste wijze en met het juiste inzicht de natuur bestuderen, komen wij tot theologische kennis. En ik bedoel het nou in de echte betekenis van het woord uiteraard. We komen tot kennis van hem. En dat is niet nieuw wat ik sta te vertellen. Dat is heel oud. Het punt is juist dat wij het vergeten zijn. Vooral in de laatste tientallen jaren. Het is bekend van, ik meen dat het Newton was. Ik moet even uit mijn geheugen putten. Het is lang geleden dat ik op school was hoor. Maar ik meen dat het Newton was die een model ontwikkelde van dit heelal. Waar hij helemaal naast zit, zeg ik gewoon. Hè? Maar dat geeft nou niet. Maar hij ontwikkelde dat. Hij bestudeerde de sterren en de wereld om zich heen. Opdat hij de grootheid van God zou kunnen illustreren. Dat is het doel van zijn boeken geweest. En wij beschouwen het puur als techniek, als wiskunde, als wetenschap enzovoorts. Maar in die dagen wist men nog dat kennis der natuur van noodzaak moest leiden tot kennis van God. En daarom, in eerste plaats, tot kennis van de Heere Jezus Christus. En als ik tegenwoordig iets hoor vertellen, uit wat voor bron het ook komt, als het niet verband houdt met de persoon van de Heere Jezus Christus, als het op geen manier daar betrekking op heeft, dan gooi ik het weg, dan beschouw ik het als vuilnis. En ik dacht dat dat een bijbelse denkwijze was. Ik denk bijvoorbeeld aan de apostel Paulus, die al wat hij geleerd had schade en drek heeft geacht om daarvoor in de plaats Christus te kunnen winnen. En waar we dus op bedacht moeten wezen, is dat die veelheid, die verscheidenheid die wij kennen in de schrift, maar ook in de natuur, dat al die verscheidene dingen slechts één betekenis hebben in wezen. Echt, het is niet zo moeilijk om al deze uitspraken van de Heer terug te brengen tot de ene algemene uitspraak in Johannes 1, vers 1. In de beginnen was het woord. Ik heb van de week al het verband gelegd tussen de deur en het woord. De deur, het woord en het oor. Nou, dan heb je er al drie. En zo kun je die rij uitbreiden. Het zijn allemaal dingen die daar verband mee houden. Uiteindelijk is het zo dat als we diep genoeg op de dingen ingaan, komen we bij één en dezelfde persoon terecht. En voor zover we daarbij inderdaad denken aan een persoon met een gestalte, dan denken wij dus aan de persoon van de Heere Jezus Christus. Ik weet het, in het verleden hebben sommigen mij kwalijk genomen dat ik ooit eens heb uitgelegd dat de drieheid van God in wezen een eenheid is. Ik dacht dat iedereen dat wist, elke gelovige. Maar sindsdien wordt er in Nederland rondverteld, Aprin Haneveld die gelooft niet meer in de drie-eenheid. Ik weet heel goed naar aanleiding van welke gelegenheid was en ik heb het op bord getekend. Drie, maar één. Een drie-eenheid. En die drie zijn in wezen één, maar het is een duidelijke zaak dat de totale veelheid, de verscheidenheid die wij kennen in de schrift, maar ook in de natuur, dat die hele veelheid uiteindelijk in diepste wezen terugwijst op de schepper zelf. Wat dacht u dan? Er hangt hier, ik denk dat het een schilderij is, maar ik heb er niet zoveel verstand van, maar er hangt hier in ieder geval iets ingelijst aan de muur. En ik heb toch maar eens gekeken wat erbij stond. Hè? Maar wat ernaast hangt, het hele kleine briefje, daarop staat de naam van de maker. Dat is het eerste waar wij aan denken. Wie maakt zoiets? En waar heeft die man aan gedacht toen hij het maakte? Wat waren zijn interesses? Wat voelde hij? Hoe dacht hij? Enzovoorts. In elk werk, al wat de mens doet, of we dat nou als kunst beschouwen of niet, al wat de mens doet, is de uitdrukking van zijn wezen. En dacht u dat God minder was dan een mens? Al wat God ooit gemaakt heeft en nog maakt, is de uitdrukking van zijn wezen. Ik ken iemand die zei ooit eens een keer, als wij mensen een koe zien, dan denken we aan de melkfabriek en de agrarische wetgeving en de Europese Economische Gemeenschap, hoe het allemaal maar heten mag. En hoe je zoveel mogelijk melk uit een koe kunt halen. Tegenwoordig is het geloof ik andersom, hè? Maar ik begrijp het niet zo goed meer tegenwoordig. Maar, hè? Maar goed, bij een koe denken we daaraan. En toch komt in de Bijbel een koe voor, maar in een totaal andere betekenis. Waarbij in een totaal andere richting gedacht wordt. U realiseert het misschien zich nu niet, maar de Hebreeënbrief spreekt over een koe. Ja, een rode ook nog, hè? IJsselvee, hè? Rood. Een rode koe. Waarom dit alles? Wel vanwege de heenwijzing of de terugwijzing moet ik misschien zeggen naar God zelf en speciaal naar de persoon van onze Heere Jezus Christus. En er hoeft geen verwarring over te bestaan. Al deze dingen wijzen op specifieke eigenschappen, karaktereigenschappen, wezenskenmerken van die ene persoon. En vergis u niet, de hele veelheid is voortgekomen uit één persoon. Ja, eenheid, inderdaad. God zelf namelijk. Dus als we hier deze eenvoudige waarheden lezen in Johannes 10, hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen. Natuurlijk, een schaap wijst op de persoon van de Heer Jezus. De deur wijst op de persoon van de Heer Jezus. Maar ook de herder die de schapen voorgaat door de deur wijst heen op de persoon van de Heer Jezus. Het is even oefenen. Het went wel, die gedachtegang. We moeten een beetje dieper over het woord en de woorden nadenken. In de beginnen was het woord. Vergis u niet, wij met onze complexe structuur, wij met onze ingewikkelde gedachten, onze ingewikkelde ook lichamelijke opbouw, wij zijn voortgebracht door het woord van God. In de beginnen was het woord. En die hele ingewikkelde structuur komt voort uit het woord van God. In de beginnen was woord. En de bedoeling is dan ook dat wij ons bezighouden met dat woord. Met de rijkdom die er in het woord te vinden is. Let wel, er zijn heel wat woorden die wij in de schrift vervat vinden. Maar in zijn totaliteit is het één woord, het woord, de grote eenheid. En het spreekt over die ene persoon op alle mogelijke manier. Op alle mogelijke manier. En dan wat zegt dan de mens? Die zegt, ach, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Nou. Als dat geen naïviteit is, weet ik het niet meer. God die de moeite genomen heeft om zichzelf op alle mogelijke manieren aan de mens te openbaren, die wordt verweten dat hij zichzelf tegenspreekt. Wel, dat is geen tegenstrijdigheid. Dat ligt aan ons denken, aan ons ongeloof, aan ons niet bereidwillig zijn om te geloven dat er eerst was het woord en dat daaruit alle dingen tot stand zijn gekomen. En als we het geheim van deze wereld, het geheim van de schepping als zodanig, zelfs het geheim van God willen leren kennen, kunnen we alleen maar dat doen door In te dringen in dat woord. Dat is het woord wat ons God ons geschonken heeft. Oh, ik weet het. Men zegt, men kan God niet kennen. Het is onerbiedig om het te proberen. En men zegt dan, oh, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn wegen. Hoe ondergrondelijk, hoe onnaspeurlijk zijn oordelen enzovoort. Weet u wel, Romeinen 11 enzovoort. En dan zegt men, dat moet je dus ook niet doen. Nee, maar God heeft die dingen ons geopenbaard. Hij heeft het geopenbaard omdat hij woord is. God is een God die zich openbaart, God zij dank. En ik weet geen andere directe openbaring van de Godheid te vinden dan juist dit woord. Wat wij notabene in de Nederlandse taal voor iedereen toegankelijk voor ons hebben liggen. Wel, dit woord met al zijn rijkdom spreekt over die ene persoon. Die een schaap was. En zich liet scheren en zelfs liet slachten. Maar die de deur is. Door welke wij ingaan en uitgaan. Maar die ook de herder is. Achter wie wij ingaan en uitgaan. En daar gaat het hier om. Het is duidelijk dat, om nu terug te komen tot Johannes 10. Het is duidelijk dat de Heer Jezus deze dingen allemaal uitspreekt. Naar aanleiding van de gebeurtenissen die we vonden in Johannes 9. En in Johannes 9 vinden we de... Ik had bijna gezegd uitgebreide geschiedenis van de genezing van de blindgeborene. Dat is wat overdreven. De geschiedenis van de genezing van de blindgeborene is maar een paar verzen. De rest van het uitgebreide hoofdstuk gaat over de discussie die daar het gevolg van was. Want je kunt natuurlijk niet zomaar toestaan dat iemand zomaar genezen wordt, hè? Dat, en zeker niet op de Sabbat en meer van dat soort dingen. En dat iemand een ander genezen kan, dat is nog één ding. Maar waar haalt je het recht vandaan om dat te doen? En bovendien, in die tijd mocht het blijkbaar niet. En op die dag mocht het niet. Hè? Allemaal van dat soort dingen. Eindeloze discussies tussen een gelovige man. Die in geloof luisterde naar het eenvoudige woord van God. Zien kon hij hem niet, maar horen kon hij hem. En de Heer zei tegen die man uiteindelijk. Ga naar het badwater Siloam en was u daar. En hij deed dat gewoon. En hij werd genezen. En toen kwamen de geestelijke leidslieden van zijn dagen. Ja, inderdaad, de herders. De herders van het volk. Of althans, zij die ervoor door moesten gaan. Nou, ik kan het niet beter en ook niet netter zeggen trouwens. Hè. Die kwamen toen bij hem met hun kritiek. Terwijl ze van tevoren al besloten hadden om de man uit de synagoge te zetten. Meteen te excommuniceren. Want lelijke dingen moet je natuurlijk altijd een nette naam geven. Hè? Ja, zo gaat dat. Maar goed, lees u dat gesprek maar naar u. U zult versteld staan van het onbenul waarmee deze geestelijke zaken, waarmee deze zegeningen ook tegemoet worden getreden. En het is, zijn die gebeurtenissen die de aanleiding zijn voor deze uitspraken van de Heer Jezus. Hier was één man die door de zonen Davids, door de Heer zelf, bovendien verlost was geworden. En zijn ogen waren hem geopend. En hij had kennis gemaakt met de Zoon van God zelf. Dat staat, hè? Daar gaat dit het hoofdstuk ook over. In vers 35 van Johannes 9. Daar staat dat de Heer Jezus helemaal aan het eind van de geschiedenis. Na alle twistgesprekken die er geweest zijn. En nadat hij uit de synagoge geworpen was. Weer een ontmoeting heeft met dezezelfde man. En nu kon hij hem zien. En de Heer had het gehoord, staat hier in vers 35. Dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zeide hij tot hem. Geloof gij in de Zoon van God? Geloof gij in de Zoon van God? Ja, maar dat kun je maar zomaar niet zeggen, hè? En bovendien, wie is dat eigenlijk? Enzovoorts, hè? Ja, wij zouden daar moeilijk over doen, met deze man niet, hoor. Weet je wat hij zegt? Is onvoorstelbaar bijna. Hij zegt, hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Kijk, dat is een gelovige. Zeg maar wie het is en ik zal hem geloven. Wijs mij die Zoon van God en ik zal hem accepteren. Dat is geloof. Ik moet u eerlijk zeggen, heel in het verleden heb ik wel eens gedacht dat het misschien wel nuttig zou zijn om de Bijbel te kunnen bewijzen aan anderen. Te laten zien dat het echt waar is. Dat is heel lang terug hoor. Want dan merk je gauw genoeg dat het niks helpt. Tegen ongeloof valt niks te doen. Tegen ongeloof helpt geen enkel bewijs. Later heb ik gemerkt dat er maar één weg is. Eerst geloven. Op voorhand geloven. En dan luisteren naar wat gezegd wordt. Dat wil zeggen, lezen wat er staat en het aanvaarden. Sommige mensen vragen mij wel eens, hoe kom je daar nou allemaal aan? En dan weet ik dat eigenlijk ook niet. Maar als ik terugkijk, dan zeg ik, ja, ik heb toch altijd geloofd. Gewoon, onvoorwaardelijk. Zoals een zuster van de week hier nog tegen mij zei, ik heb altijd geloofd, stond toch in de Bijbel, dat is waar. Alleen wist ik niet precies wat erin stond. Dat heb ik pas achteraf gevonden. Pas achteraf gezocht en gevonden, want wie zoekt zal vinden. En dat is het hele geheim, wie zoekt zal vinden. Of moet ik de spreukendichter aanhalen? Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Zegt de spreukendichter, ik had moeten zeggen, de wijsheid zelf. Want die zegt dat, hè? De wijsheid zelf, de Heer Jezus Christus. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar uiteraard in geloof. En daar gaat het om. Als we de radio aanzetten om naar het weerbericht te luisteren, dan zijn we zo naïef inderdaad om van tevoren te geloven. Achteraf maken we wel uit of het klopte of niet. He? Maar als we de Bijbel open doen, dan zijn we cynisch en zeggen we, nee, dat kan maar zo niet, dat kun je maar zo niet. Want dat heeft God, dat staat er natuurlijk wel, maar het is in de loop der tijden natuurlijk helemaal verkeerd overgeschreven. Bovendien, God heeft dat gezegd, maar wij kunnen toch God niet begrijpen, dus je kunt nooit zeker weten of het wel zo is. Nou ja, en meer van die dingen, maar goed, daar zullen we maar niet op ingaan. He? Maar het geheim is altijd, zeg mij wie hij is. Opdat ik mogen geloven. Er was één man. Die eerst buiten de lege plaats zich bevond. Omdat hij een handicap had. En toen hij van zijn handicap verlost was. Toen hij werkelijk ziende was geworden. Bleek hij nog een handicap te hebben. Namelijk in tegenstelling tot die anderen. Bedoel ik dan. Hè? Want toen bleek dat al die andere mensen al die jaren al blind geweest waren. Maar hij was ziende. Hij zag. En hij stond nog buiten de lege plaats. Nog apart gezet. Maar hij had één ding overgehouden. Ik zeg het wat oneerbiedig, misschien ik had moeten zeggen. Hij had één persoon overgehouden. En dat was de Heer Jezus zelf. De Zoon Gods. Wie is hij, Heer, opdat ik hem mogen geloven? En Jezus zei tot hem. En gij hebt hem gezien. Tegen iemand die zijn leven lang blind geweest was. Gij hebt hem gezien. En die met u spreekt, is het. En hij zei. Ik geloof, Heer. Kijk, zo simpel is dat. Hè? Dat is een eenvoudige zaak. Hij geloofde. Maar staat in schril contrast met die fariseeën die erbij stonden volgens de volgende verse. Hè? Die dan vroegen, zijn wij dan ook blind? Ze waren wel goed van begrip. Ze waren intelligent genoeg. Ze begrepen precies waar het over ging. En de Heer Jezus gaat daarop door en hij verwijt hen in hoofdstuk 10 dat zij die geacht werden de herders der schapen, er zijn leiders, geestelijke leidslieden zijn van het volk. Farisee, orthodox, trouw aan de traditie, aan de overlevering der vaderen, dat zij die geacht werden herders te zijn van het volk in wezen niet anders waren dan, ja sorry, dieven en moordenaars staat. Dat is het. En dat op zich is helemaal niks nieuws. Het is hard om het te zeggen, dat is waar. Het is waarschijnlijk ook niet tactvol om dat te zeggen, maar het is wel de waarheid. Het is een waarheid die in het Oude Testament meerdere malen naar voren wordt gebracht. Ik denk aan Ezekiel 34 is het een heel hoofdstuk wat spreekt over de valse herders. Ik zal het met u opzoeken. Het is interessant om te zien wat de Heer van een herder verwacht. En aan de andere kant, wat degene die verondersteld werden herders te zijn, niet deden. Dat is Ezekiel 34. Vers 1, en des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders, alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf weiden. En daar is het precies mee gezegd. Herders die zichzelf weiden. En dan staat erachter, zullen niet de herders de schapen weiden? Weten de herders dan niet meer waar ze toe geroepen zijn? Ze zijn geroepen om de kudde te leiden, om de schapen te weiden. Dat wil zeggen, om de schapen te brengen naar en te behoeden in de weide waarin ze hun voedsel vinden. De taak van de herder is primair die kudde daar te brengen waar ze hun voedsel vinden. Ik heb niet zoveel verstand van schapen, helaas. Maar ik heb één ding geleerd, een heel eenvoudige waarheid, en ik vergeet hem ook van mijn leven niet meer. Dat is deze waarheid, dat de schapen geacht worden de herder te volgen naar de weide. Ik heb het één keer gezien, hier in Nederland, langs de kant van de weg, ik vergeet het van mijn leven niet meer, de herder voorop en de schapen erachteraan. Niet in de breedte, want de weg was smal, maar heel lang sliert van schapen achter de herder. En de herder keek niet op of om, liep rechtdoor vooruit. Over een gewone weg was dat. En zo hoort het. Schapen die hun vertrouwen hebben gesteld in de herder. En die voor de rest, voor het overige, blindelings achter de herder aanlopen. Zo hoort het. Dat is ook het verschil tussen het kleinvee en het grootvee in de Bijbel. Grootvee, de agrariërs onder ons, die weten wel hoe dat werkt, hè. Grootvee, de koeien, als die gemolken moeten worden en je hebt toevallig een langwerpig stuk land, dan moet je toch wel helemaal als boer helemaal eerst naar helemaal achter in het land om achter de laatste koe te komen om van daar af aan de koeien naar voren te brengen. Sommige koeien zijn verstandiger en melden zichzelf, maar er hoeft er maar één achter te blijven. Je moet helemaal naar achteren, want koeien moet je met een stok voor hun achterste slaan om ze vooruit te krijgen. Zo werkt dat. Dat is grootvee. Ja, dat is zo. En daar staat tegenover het kleine vee, met name de schapen, de kudde, die geacht worden de herder te volgen. Het is het verschil wat er ook is tussen bijvoorbeeld het volk van God en dat wat niet Gods volk is. Het is het verschil tussen Ami en Lo-Ami. Of nog anders gezegd, het is het verschil tussen Israël, in de hoogste betekenis van het woord, en de heidenen. En het is zo omdat het verschil is tussen de gelovigen en de ongelovigen. Daar gaat het om. Schapen horen de herder te volgen. En de herder draagt de verantwoordelijkheid voor de schapen. Die gaat voor de schapen uit. Wat hier gezegd wordt van de herders van Israël, honderden jaren voordat de Heer Jezus de uitspraak doet in Johannes 10, is dat deze herders valse herders zijn en dat ze weliswaar weiden, maar niet de schapen, maar zichzelf. Want het is duidelijk dat ze herder geworden zijn omdat ze zelf te eten zouden hebben. Bij wijze van beroep, bij wijze van vak. Ik moet u zeggen, ik beschouw me niet direct als een herder. Ik heb er wat moeite mee, maar dat hoef ik trouwens ook niet, hè. Maar ik weet wel dat als men mij vraagt wat mijn beroep is, dan sta ik altijd met de mond vol tanden. Ik weet nooit wat te zeggen. Een kunstgebit, inderdaad, Martien. Ja. maar dan weet ik nooit zo goed wat te zeggen. Soms zeg ik heb geen beroep. Niks, hè. Ik heb alleen een vrije tijdsbesteding en zo. Dat meen ik heel serieus. Werkelijk, dat is het. Gelukkig, hè. Want het lijden van de gelovigen, het brengen van de gelovigen bij het voedsel, het ze voorhouden van die grazige weide, zal ik maar zeggen, of gewoon heel eenvoudig, de mensen wijzen op de Heer Jezus Christus, dat is niet een beroep. Dat is hopelijk een roeping. Maar geen beroep. Het is ook geen middel om de kost te verdienen. Het is geen middel om rijk te worden. Maar het is een roeping, het is een verantwoordelijkheid die iemand opgelegd krijgt. En als het goed is, heeft de herder liefde niet voor zijn inkomen, maar voor zijn kudde. Hij draagt er de verantwoordelijkheid voor. Heeft de kudde lief, heeft de schapen lief. En als je dan ziet wat er in Johannes 9, Johannes 10 gebeurt, en hoe de zogenaamde herders van die dagen reageren, als een der schapen iets goeds overkomt, als een der schapen zegeningen ontvangt, voelen ze zich gepasseerd en gepikeerd enzovoort, terzijde geschoven. Doen wij het dan niet goed? Nee, wij doen het niet goed, nee. Inderdaad. Zij wijden zichzelf. Het is duidelijk genoeg, de schrift zegt dat gewoon. De schrift zegt dat de fariseeën achter de centen aan waren. De rijkdom beminden enzovoorts. Ja, zoek je dat maar eens uit, hè. Maar waar het om gaat is dat de werkelijke herder, de goede herder, de kudde leidt. Dat wil zeggen niet de kudde opjaagt van fortschapen enzovoorts, hè. Ze opjaagt met een stuk, nee, hij gaat zijn liefde voor. Hij wijst ze de weg. Hij gaat ze voor, hij wijst de weg. Hij kijkt of de weg begaanbaar is enzovoorts, al dat soort dingen. En die schapen worden dan vanzelf ook getraind in het volgen van die ene herder. Zij zien hem waarschijnlijk niet, maar het hoeft ook niet, staat er. Zij horen Mijn stem. Juist. Dat is Johannes 1 vers 1. Want in het begin was het woord. En de goede herder is degene die ook het woord is en dus ook het woord spreekt. En de goede herder is degene die met zijn woord en met zijn stem de schapen voorgaat. Het beeld is zo eenvoudig te begrijpen. Het betekent dat de woorden die de Heer tot ons spreekt zijn geest en leven. Nou, leven dus, levende geest. Nieuw leven wat de Heer ons door zijn woord geeft. Dat is de goede herder die ons leidt tot het juiste voedsel. En daar hebben we in feite al eerder over gesproken deze week. Het voedsel, het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. En zelfs in de woestijn bleek dat voedsel te zijn. Ik kan niet nalaten te zeggen dat het zo aardig staat in... Nummerie was het geloof ik. Ik weet, ik raak soms af en toe de draad kwijt. Hè? Maar daar staat er... er staat erbij, bij dat manna, staat er één adem achteraan. Dit is het woord dat de Heere gesproken heeft. En de vertalers zeggen dan dubbele punt. En dan zeggen ze, nou komt er een opdracht. Maar het is niet zo. Er staat een punt. Dit is het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Dit is het woord wat de Heere gesproken heeft. De verklaring staat erbij. Het is een beeld van het woord van God. En elders in de wet staat dat manna uit de hemel kwam. Opdat Israël zou leren dat de mens bij brood alleen niet leeft. Maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Het gaat altijd om het woord. U ziet... Ik moet niet praten over het brood, maar kom bij het woord terecht. En als we over de herder praten, komen we ook bij datzelfde woord terecht. Het gaat maar om één ding. Het gaat ook maar om één persoon. Dat is degene die leven heeft, of laat ik het anders zeggen, die leven is en dus ook leven geeft. En dan ben ik terug bij de herder. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van de herder is volgens Johannes 10 dat hij zijn leven geeft voor de schapen. In tegenstelling tot deze boze herders die vluchten wanneer het om een hartje gaat. Zie. Wat in Ezechiël 34 naar voren gebracht wordt, is dat de schapen verstrooid zijn. Dat er niemand op let. Dat het ook niemand interesseert hoe het gaat met de schapen. En waarom? Wel omdat die herders in werkelijkheid geen eigenaren zijn. Ze dragen in werkelijkheid geen verantwoordelijkheid. En ze voelen zich ook niet verbonden met de schapen. En de schapen dwalen. Zij dwalen allen als schapen zonder herder. Zei Jozua. En zei later Jehoshua, Mashiach, de Heer Jezus zelf. Hij was bewogen, staat er, over de scharen. Omdat ze allen dwaalden als schapen, zoals het ook in de wet stond. De Heer herinnerde zich het woord wat hij ook in de schrift gelezen had. Zij dwalen allen als schapen zonder herder. Er zijn zoveel zoekende mensen, ze hebben geen herder. Als ik hier zo de kring rondkijk, deze zaal rondkijk, dan zie ik zo mensen zitten van ik het weet. Dat ze dwalen als schapen zonder herder. Eenzaam zijn. Geen thuis hebben, geen geestelijk onderdak. Zoekende zijn, waarin de steek gelaten worden door hen die verondersteld worden herders te zijn. Maar wij hebben één herder. Eén goede herder. Eén herder die zijn leven gesteld heeft voor de schapen. En die zijn leven ook geeft aan de schapen. Het is ontroerend om te zien hoe de Heer met een paar woorden zijn tedere verhouding tot de schapen uitdrukt in Johannes 10. Daar staat in vers 11... Nee, ik begin in vers 10 maar, van Johannes 10, er staat... De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Hij spreekt over de kwade herders. En die komen niet opdat hij stelen, zich toe-eigenen wat hen niet toekomt. En wat hij slachten, zijn eigen nutten aan zou wenden en verderven, in het verderf zou storten. En vandaag aan de dag is dat nog precies hetzelfde het geval. Niet alleen in Israël... Maar ook binnen het christendom. Precies hetzelfde. Ik ken heel wat situaties. Ik heb ze hier van de week ook gehoord trouwens. Situaties van mensen die daardoor onmogelijk zijn geworden in de kerk of gemeente waar ze thuis horen, omdat men dat niet aanvaardt. Men aanvaardt niet dat bepaalde mensen bepaalde dingen overkomt. Want er zijn dingen die ons overkomen. Ik weet niet. Ik ben nog niet zo geweldig oud, zeg ik altijd maar. Hè. Voel me altijd nog een broekje, zeker als ik hier op de conferentie sta. Maar ik heb toch wel degelijk ondervonden dat dat wat achter me ligt toch niet door mij bepaald is geworden. Ik heb wel eens mijn best gedaan. Meer niet als wel misschien wel, daar gaat het nou niet om. Maar, ach, het is allemaal zo gelopen. En mensen vragen zich af, als je het nou eens over zou mogen doen, zou je het dan anders doen? Ach, ik heb het de eerste keer niet zelf in de hand kunnen houden. Kan het de tweede keer waarschijnlijk ook niet. We dwalen. We hebben steun nodig. We hebben hulp nodig. Wij hebben die dingen niet in de hand, maar we hebben iemand nodig die ons leidt. En daar gaat het nou om, dat we iemand gevonden hebben die ons leidt. Die ons brengt op de juiste plek. En wat ons ook overkomt, het maakt voor die herder niet uit. Het is zijn taak. Het is zijn verantwoordelijkheid. Ik durf het rustig te zeggen. Het is de taak van onze herder. Het is de taak van onze Heer om ons te leiden. Om ons te brengen bij die weide. En ik heb er geen moeite mee om dat aan de Heer over te laten. Natuurlijk. Ik maak wel eens zorgen om medebroeders en zusters. Ik zie dingen gebeuren die ik liever niet zag gebeuren. Ik sta meestal met de handen in het haar, want ik weet ook niet wat ik eraan doen moet. Maar ik moet altijd zeggen, voor mij maakt het niks uit. Wat er ook gebeurt. Het is wat van de week al aangehaald is, wat Martien, ik meen vanmorgen aanhaalde. Wij accepteren elkaar. We hebben elkaar lief in Christus. Ondanks wat er gebeurt. En wij die zelf ons eigen leven niet kunnen bepalen, waarom verwijten we anderen dat ook niet kunnen? En zo zijn er zoveel die het niet gekund hebben. Die uit de boot vallen. Die door anderen niet meer geaccepteerd worden, omdat men vindt dat het een smet werpt op hen. We hebben tegenwoordig te maken met gemeenten die als het ware een soort elitevereniging vormen. Die een soort rotary vormen. Ik weet niet of u weet wat dat is. Dat hoef ik misschien ook niet uit te leggen. Hè? Maar het is zo, als u daar lid van zou willen worden, kan dat niet zomaar. Dat kan ik u wel zeggen. Dat moet je aanvragen of dat moet je voor gevraagd worden. Maar in ieder geval, als je niet van net te kom af bent, zal ik maar zeggen, dan kom je daar niet in. Dan hoor je daar niet bij. Zie, je moet een bepaalde eisen voldoen. Maar het punt is, ik ken iemand, die is hier waarschijnlijk ook vanavond, die heeft mij laatst eens verteld dat hij iemand is voorgehouden heeft dat hij behoorde, net als ik trouwens, tot een club waarvan je ook niet zomaar lid kunt worden. Daar kun je alleen lid van worden als werkelijk alle hoop voor je is opgegeven. Als je geen enkele verwachting meer hebt. Als je er niks van maken kunt meer. Als je alles verspeeld hebt wat je al had. Dan kun je lid worden van die kudde waar het hier om gaat. Dan is daar die ene herder die ons leidt. Zie? Een herder die niet vlucht. Integendeel, een herder die ons allen tot zich trekt. Dat is een paar hoofdstukken verder in hetzelfde Johannes Evangelie. Een Heer die degene die in hem geloven tot zich trekt en hen leidt. In de eerste plaats door de deur. Deze wereld uit, dat in ieder geval. En ik kom daar van de week nog op terug. Maar vervolgens naar de geestelijk voedsel wat voor ons is weggelegd, wat voor ons bestemd is. En het zou goed zijn dat we niet alleen aan het graf, maar ook aan het begin van ons leven Psalm 23 zouden kennen, zouden ons bewust zouden zijn. Namelijk, de Heer is mijn herder. Hij leidt mij aan grazige weiden enzovoorts. En dat niet alleen wanneer wij sterven moeten hier, lichamelijk. Maar ook al in dit leven. Omdat wij dat dal des doods als gelovigen in feite fundamenteel, en ik meen het heel concreet, achter de rug hebben. Omdat wij al gestorven en gekruisigd zijn. Maar we zijn Godzijdank opgestaan met hem. We hebben leven ontvangen. Leven in overvloed. Dat staat hier. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Staat er in vers 10. Dat is wat de Heer doet. Leven en overvloed. Dat betekent zoveel als leven in overvloed. Overvloedig leven. Kortom, eeuwig leven. En dat is wat de goede herder doet. Psalm 23 is niet van toepassing specifiek aan de andere kant van het fysieke graf, van het stoffelijke graf. Het is van toepassing op allen die met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Zo behoren wij te leven. Rust te hebben. We hebben leven en overvloed ontvangen. De Heer zegt, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De goede herder loopt niet weg en laat de schapen slachten. Maar de goede herder stelt zelfs zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en hij zegt het nog steeds in verband met die fariseeën. De huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En dat is wat meerdere keren inmiddels met Israël gebeurd is. De schapen zijn verstrooid geworden. De herders hebben het af laten weten. Hebben het volk niet geleid, integendeel. Ze hebben zelfs de verkeerde kant op geleid. En als we in Ezechiël 37 die profetie vinden van dat dal van dorre doodsbeenderen, die verspreide doodsbeenderen, als een beeld van het ganse huis Israël staat er, dan wordt elders in de profeten gezegd dat het resultaat is van het werk van de herders van Israël. Het is het resultaat van de leiders die misleiders waren. Het is het resultaat van de herders die zichzelf wijden in plaats van de kudde. Dat is erg negatief, ik kan het niet helpen. Maar het positieve is, ach, die grote kudde, hoe groot dan ook. Of moet ik zeggen, die kleine kudde waarbij wij horen. Dat maakt niet uit. Maar die veelheid van schapen, die kudde, die ene kudde, heeft niet zoveel herders nodig. Punt nummer 1. Ik ben de goede herder. Deze uitspraak staat dus op één lijn met ik ben de ware wijnstok. Ik ben het ware tarwegraan. Zie? Dit is de goede herder, de echte, de enige. En laat ik u dan meteen dit zeggen. Elke herder behoort een beeld te zijn van deze herder. En je ziet dat zelfs kennis van Christus kan helpen om een goed herder te zijn. Ik bedoel letterlijk. Schapen te houden dus. Ik meen het serieus. Hoe ook zij, de Heer zegt, ik ben de goede herder. Ik ken de mijne. Dat is het contrast. Hij kent ze. Hij weet wie ze zijn. Het is wat de Hebreeënbrief zegt. Dat wij een hoge priester hebben die in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij. Hij is niet voor niks ook mens. Hij heeft niet voor niks ook hier op aarde geleefd. Als het waar is dat hij hier kwam op aarde om te sterven, wel, dan had dat niet enige tientallen jaren hoeven duren. Maar heeft hij op aarde geleefd als ook wij? Hij weet in wat voor een wereld een mens staat, wat de problemen zijn die een mens ondergaat. Hij kent ons. Hij is ook een schaap. Maar hij is onze herder geworden. En hij leidt ons. Hij kent ons. Hij zegt, ik ken de mijnen. En ik word van de mijnen gekend. Bent u de zijne? Hebt u... Ja, ik moet ineens dan weer aan mijn zondagschool denken, hè? Die langzamerhand spreekwoordelijk wordt, hè? Maar die, dat leerde je vroeger op de zondagschool, hè? Dat je hartje... en later je leven... aan de Heer Jezus kon geven. Ja. Het is mij later gebleken dat het inderdaad waar was. Dat het geldt voor het leven. Voor het hart. Voor de gehele mens. En het punt is dat als wij echt zijn eigendom zijn. Niet voor een stukje. Niet als wij er een bepaalde godsdienstige beschouwing op nahouden. Daar heb ik het niet over. Dus religie. En in het bijzijn van Ben Grotens en ik mag ik daar niet over praten natuurlijk. Hè? Dat is religie. Nee, wij hebben Christus. En als we zijn eigendom zijn, als we ons aan hem overgeven, niet als wij een leer hebben aanvaard, nee, als wij ons aan hem hebben overgegeven, dan hoort daarbij dat wij hem kennen. Dat wij leren de stem, zijn stem gehoorzaam te zijn. Dat wij de klank van zijn stem herkennen. Dat we de melodie van zijn stem herkennen. Dat is er ook nog, hè? Dat het ons aanspreekt, dat we ons erbij thuis voelen. En dat we hem in vertrouwen volgen. Zegt de schrift het, zegt de Heer het, dan is het waar. En dan hebben we reden om de Heer te danken. Dat is het leven van een gelovige. Want die herder die wij ontvangen hebben, die heeft ons eerst het leven gegeven, maar hij leidt ons ook. verder naar die grazige weide. Weide, dat sluit natuurlijk aan bij het brood des levens, maar het is een wat bredere zaak. De weide is de plaats niet alleen waar de schapen eten, maar ook waar ze overdag zich bevinden. Dat is hun milieu, hun omgeving. Ik sprak hier met iemand die mij vragen stelde naar aanleiding van de laatste morgenroodbrochure. En ik was verbaasd dat men zoveel interesse toonde. En toen zei die zuster, ach, als je 85 jaar geworden bent, dan heb je toch niet anders meer dan dat. Het is het enige wat overblijft. Het enige wat nog je leven is. En het is goed dat als we niet wachten tot we 85 jaar zijn, maar dat we als we 15 jaar zijn al dat leven hebben. Ik denk dat het moeilijker is. Maar het kan wel. Deze dingen van onze herder. En we trekken tot onze herder. Behoren ons leven te zijn. Het hoort onze omgeving, ons milieu te zijn. Het is het milieu waarin wij ons bewegen. Niet alleen nu, hier op deze conferentie onder gelijkgestemden. Min of meer waarschijnlijk. Hè? Maar ook in de praktijk van ons leven. Dat onze gedachten gericht zijn op deze geestelijke waarheden. En dus op de persoon van onze Heer Jezus Christus. Onze herder die ons leidt. Dat brengt ons niet alleen bij het voedsel, maar als we bij het voedsel gekomen zijn, dan zijn we ook de plaats waar wij ons behoren te vinden. Te bevinden onder het waakzame oog van de herder. En ik heb die verhalen van de zonderschool niet vergeten. Over schapen die af en toe eens wat afdwalen en dan schichtig om zich heen kijken en dan toch maar weer zich bij de kudde voegen enzovoorts. Hè? En de herder ziet dat wel. En laat dat ook wel gebeuren, denk ik. Ik heb ook afdwalingen gekend, vanzelfsprekend. De Heer leidt toch weer terug. En soms dank ik wel eens voor dat wat ik tijdens de afdwalingen geleerd heb. Hè? Ja, dat kan erg nuttig zijn. En zo is dat met die herder. Wij hoeven ons niet bezorgd te maken over onszelf. De enige grote les die de herder der schapen aan zijn kudde Israël ooit heeft willen leren, was dat de kudde afhankelijk behoorde te zijn van de herder en geen enkele andere verantwoordelijkheid had om de herder te volgen. Dat is nou net die ene les die ze niet leren. Dat het moest, de herder moest nawandelen in de woestijn. Niet alleen de herder Mozes, die 40 jaar herder al was geweest in de woestijn natuurlijk, maar ook de Heere die hun herder was. En die hun leidde dwars door de woestijn. En die hen voorging met een wolkkolom of een vuurkolom, maar hij ging hen voor. En het volk moest die wolkkolom of vuurkolom navolgen, of de Ark des Verbonds navolgen enzovoort. Ze moest de herder volgen. En dat schijnt het moeilijkste te zijn voor een mens wat er is. Zich over te geven aan de leiding van een ander. En overgeven aan de leiding van een ander. Mens, kan ik me voorstellen dat je daar moeilijkheden mee hebt. Maar overgeven aan de leiding van onze schepper zelf. Is dat nou zo moeilijk? Van de week is al de uitspraak gevallen dat sommige mensen reageren op het evangelie met, dat is mij te gemakkelijk. Je weet nooit wat je dan terug moet zeggen. Tegenwoordig zeg ik altijd maar, nou doe het dan maar. Als het zo makkelijk was, zou je dat niet zeggen. Want het moeilijke eraan is dat we al onszelf hebben op te geven. Eigenwijze schapen, daar loopt het slecht mee af. Dat gaat niet zo goed. Zie? Ze hebben maar één ding te doen. Te volgen. Het woord. De stem van de herder te volgen, dat is alles. En ik weet dat we dat leren moeten. Dat is niet makkelijk voor een mens. Maar het is het enige wat ik zeggen kan. Het is wat de herder doet. Ons leiden. En als we ons aan hem overgeven, dan kan dat niet fout lopen. En daarom zeg ik, Psalm 23, niet alleen bij het graf. Maar laten we het vervolgens maar eens een keer doen bij een geboorte of zo. De Heer is mijn herder. Hij leidt mij aan zeer stille wateren. Enzovoorts. Wat de Heer hier ook naar voren brengt, bovendien in Johannes 10, is dat hij niet alleen de verantwoordelijkheid draagt over deze kudde, het volk van Israël. Er staat ook, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. En hoe gebeurt dat? Wel, dat staat er achteraan. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. Je moet goed begrijpen dat de basis van deze weg die de herder ons is voorgegaan, is die weg van dood en opstanding. Het is precies wat de Hebreeënbrief zegt over de Heer Jezus Christus. Dat hij ons is voorgegaan in de dood. maar ook ons voorgegaan is in de opstanding. Maar dat het de bedoeling is dat wij ook nu, nu wij met hem leven, ook nog steeds hem volgen. De apostel Paulus zegt, zij dan navolgers Gods. De betekenis in dat verband is duidelijk genoeg. Hij bedoelt, zijt dan navolgers van Christus. En Christus is uiteraard God. Ik neem aan dat niemand dat ontkent. Dus niet in strijd met de levende drie-eenheid, hoor. Zeg het er maar bij. De Godheid van Christus. Ik neem aan dat we daar allemaal in geloven. En als de apostel Paulus dan zegt, zij dan navolgers Gods, is het duidelijk dat hij het heeft over het navolgerschap van Christus. U leest dat in Efeze 5, het eerste vers, waar de apostel Paulus spreekt over de praktische levenswandel van de gelovigen. Daar staat, zij dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. En omdat het misschien niet duidelijk genoeg is, staat er dan achter in vers 2. En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En u ziet, het voorbeeld van Christus wordt ons voorgehouden. Zij dan navolgers van God, wil zeggen zij navolgers van Christus. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven, staat er. Waarom heeft hij dat gedaan? Wel, staat erbij, tot een offerand en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dat wat onze overste herder gedaan heeft, dat wat de Heer Jezus gedaan heeft, is goden een welriekende reuk zijn. Dat wil zeggen dat al wat hij deed, al wat hij sprak, was tot eer en verheerlijking van God zelf. En als hij dan staat, zij dan navolgers Gods, is daarvan uiteraard de bedoeling dat al wat wij doen, dat ons heel onze levenswandel gericht is op de verheerlijking van God zelf. En zoals gezegd, dat is de hoogste vervulling van de schepping, van het schepsel. De hoogste vervulling van het bestaan van de schepping is dat het de schepper eer geeft. En vandaar. Zij dan navolgers Gods. Zij dan navolgers van Christus. Volg dan de goede herder na. Maar ik wil toch nog een ander ding naar voren brengen. Eerst. Namelijk naar aanleiding van Efeze 4. Ik ben nu in de Nieuwtestamentische brieven terechtgekomen. En daar worden inderdaad ook herders genoemd. Zo goed als onder het Israël in het verleden herders waren in de zin van geestelijke leidslieden. Zo hebben we ook in onze tegenwoordige Nieuwtestamentische gemeente ook herders in de zin van geestelijke leidslieden. Vanzelfsprekend. En dat staat dan, nou, in eerste instantie eigenlijk alleen maar in Efeze 4. Dat is in vers 11. Nadat in de verzen die daar ogenblikkelijk aan vooraf gaan gesproken werd over de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus, staat er in vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Dat wil zeggen dat God bepaalde ambten als het ware, bepaalde mensen heeft aangesteld om bepaalde werkzaamheden te doen binnen de gemeente. En ze zou moeten dat doen, staat er vers 12. Tot de volmaking der heiligen. Eigenlijk betekent het tot het volwassen worden der heiligen. Het heeft dus met geestelijke groei te maken. En dan tot het werk der bediening, tot opbouw des lichaams van Christus. Dus het werk van deze apostelen, profeten, evangelisten enzovoorts, dat werk heeft tot doel het opgroeien, het volwassen worden van de gelovigen, of anders gezegd, de opbouw van het lichaam van Christus, want zoals bekend, de gemeente is het lichaam van Christus. En al deze geestelijke ambten, om het dan nog maar een keer zo te noemen, zijn bedoeld voor de opbouw van de gemeente, niet voor de opbouw van de mens. Nee, voor de opbouw van Christus, want de opbouw van het lichaam van Christus is natuurlijk de opbouw van Christus. Daar komt het op neer. En die, ik wil niet al die gaven noemen die hier staan, of niet allemaal bespreken, maar er staat, God heeft sommigen gesteld tot apostelen, gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten. Ik persoonlijk geloof dat dat toch te maken heeft met de historie. Dat wil zeggen, dat was dan in het verleden. Maar ik wil er nu niet op ingaan, want dan dwalen we te ver van het onderwerp af. Maar er staat er vervolgens, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Nu is het zo, dat wanneer we consequent dat vers lezen, zou bijna zeggen bestuderen, dan zien we daar een opsomming. Er staat namelijk, geef sommigen gegeven tot apostelen. Hebt u dat? Sommigen tot apostelen. En daarna sommigen tot profeten. En daarna sommigen tot evangelisten. En daarna sommigen tot herders. En nou breekt die, hè? Want er staat niet en sommigen tot leraars. En dat betekent, dat is heel eenvoudig, dat betekent dat er geen verschil is tussen herders en leraars. Herders en leraars is een uitdrukking, bestaande uit twee woorden, twee zelfstandige naamwoorden wel te verstaan, maar twee woorden zeg ik maar, die de aanduiding zijn van één en hetzelfde ding, of één en dezelfde persoon. Zie? Je hebt dus apostelen, profeten, evangelisten en herders. En dan is de vraag, hoezo, wat is dat? En dan staat erachter, leraars. Leraars, want herders zijn leraars en leraars zijn herders. Het is hetzelfde. Herders en leraars, men noemt dat een handiadist, voor sommigen zeg ik het er maar bij. Hè, dat heeft een bepaalde naam, dat is een stijlfiguur waarbij twee woorden voor één ding gebruikt worden. Dat noemen ze een handiadist. Hè. Het gaat om één ding, dat is hier het geval. Hij heeft gegeven sommigen en sommigen en sommigen en sommigen. Dus viermaal sommigen. En dat komt overeen met apostelen, profeten, evangelisten, dat is drie. En de vierde is herders, namelijk leraars. Ik weet wel, er zijn mensen die struikelen erover en zeggen, ja, maar er staat op dit en dat, dus dat is twee. En dan zeg ik, nee, er staat niet dit plus dat, er staat dit en dat, en dat is wat anders. En als de Bijbel spreekt, of dezezelfde brief spreekt over, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dan heeft de apostel het niet over twee. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, één, die zowel God als Vader is. Hij is dus een vaderlijke God of een goddelijke Vader. Hij is God, namelijk Vader van onze Heer Jezus Christus. Begrijpt u wel? Dat zijn twee woorden, maar het gaat om één ding. En als wij praten over de Heere Jezus, dan hebben we het ook niet over twee, maar hebben we het over één. En als we het hebben over de Heere God, hebben we het niet over de Heere en over God, maar hebben we het over één, namelijk de Heere God, één persoon. Zie? Wat ik nou probeer duidelijk te maken, is dat er dus geen verschil is tussen herders en leraars. Dan weet ik wel, sommigen zeggen, ja, maar een herder is toch wat anders dan een leraar. En dat is nou precies de reden waarom ik het nou nadrukkelijk vertel. Dat vind je namelijk in de Bijbel niet, dat onderscheid. Ik moet u zeggen dat in de Nieuwtestamentische brieven het woord herder alleen hier voorkomt. En nog drie keer in de brieven van Petrus. Nee, ik zeg het verkeerd. Eén keer in de Hebreeën en twee keer in de brieven van Petrus. Maar die drie keer slaat het alle drie de keren op de Heer Jezus zelf. Dat wil zeggen, voor zover er binnen de gemeente mensen zijn die aangeduid worden als herder in de Bijbel, wordt er meteen bijgezegd dat zijn leraars. Herders, namelijk leraars. En voortaan wordt er niet meer over herders gesproken als over een geestelijk ambt in de gemeente, maar wel over leraars. Over oudsten die de gemeente moeten leren enzovoorts. Want het is een misverstand te denken dat het ambt van herder of pastor, men gebruikt het woord dan in een andere taal, of dominee, wat min of meer ook een vertaling is van dat woord, dat iets anders zou zijn dan een leraar. In de praktijk is dat misschien wel zo, maar we zijn hier niet om de praktijk, om de verschijnselen te bestuderen, we zijn hier om het woord van God te bestuderen. En daar is geen onderscheid tussen herder en leraar. Want duidelijk is daarom dat een herder tot taak heeft de kudde te brengen bij het voedsel. En als het gaat om een geestelijke herder, dan heeft hij tot taak het volk te brengen, de gelovigen dus, bij het geestelijk voedsel. En dat is precies de taak van een leraar, neem ik aan. Als het niet zo is, zou ik wel eens willen weten wat die leraar dan wel moet doen eigenlijk. Zie? Waar het nou om gaat is dit, dat de functie van herder tot doel heeft om aan de gelovigen, aan de schapen, aan degenen die bereid zijn de herder te volgen, geestelijk voedsel te verschaffen, opdat ze zullen opgroeien en volwassen worden. Dat is alles. Maar let wel, geestelijk voedsel. Ja, er zijn er die denken dat het ambt van herder iets te maken heeft met het leven van de christen hier op aarde, in deze wereld, in maatschappelijke omstandigheden. Maar dat is niet zo. Daar waren anderen voor. Er werden diakenen bijvoorbeeld voor aangesteld enzovoorts. Dat heet niet een herder. De taak van een herder is de taak van een leraar. En dus de taak van het onderwijzen in het woord van God. Waar het om gaat is dit, dat onze overste herder, en dat is uiteraard Christus zelf, de grote herder en opziener, zegt de apostel Petrus, de grote herder der schapen, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, kortom Christus zelf, ons brengt bij dat voedsel. En als je dat dan uit de Bijbel al niet geloven wil, dan kun je het rustig nog van mij aannemen, want ik heb het ervaren. Het is de Heer die ons brengt bij dat voedsel. Het is de Heer die ons precies geeft wat we nodig hebben. En die ons de dingen voorhoudt. Die zegt, kijk, moet je hier eens zien. Moet je daar eens kijken. En daar staat nog een aardig graspolletje. Bij wijze van spreken dan, hè. En dat moet je toch ook eens geproefd hebben. Zo zit dat. Ik kan ervan gaan, ja, mensen nemen mij dat kwalijk dat het zo is. Maar zo is het wel gegaan. En zo gaat het nog. Want de Heer leidt ons. En het gaat mij niet zo alleen zo, maar het gaat u ook zo, dat weet ik wel. Zien we dagelijks om ons heen. Dat degenen die echt zoeken, degenen die bereid zijn de Heer te volgen, niet ergens op een bepaalde plek in de maatschappij terechtkomen zozeer, maar ze komen ergens terecht bij geestelijk voedsel. En de verantwoordelijkheid van de schapen is slechts dat geestelijk voedsel tot zich te nemen. Ik had bijna gezegd te pruimen. Maar dat bedoelde ik niet, want dan denkt u meteen, dan spuugt men het weer uit. Maar dat bedoelde ik niet. Maar ik moet zeggen dat het wel onsmakelijk is als dat gebeurt. En toch, wij maken het allemaal mee dat dat gebeurt. De grootste schatten uit het woord van God met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus aan hen voorhoudt die beweren schapen te zijn, die beweren gelovigen te zijn, die beweren de herder te willen volgen. En ze spugen erop. Oh, niet letterlijk, hoewel die er ook zijn trouwens. Maar ze spugen erop. Ze verachten het. Dat ze niet geïnteresseerd zijn in geestelijke dingen. Ze willen wel een herder. Maar men bedoelt een sociaal werker. En ik heb niks tegen sociaal werk. Dat zeggen ze wel, maar het is niet zo. Daar heb ik niks tegen. Maar het heeft met de geestelijke dingen niet van doen. Dat is wat anders. Natuurlijk is het zo dat wij als gelovigen, en ook wanneer we elkaar het woord van God voorhouden, min of meer die positie van die herder innemen, dat wij dan te maken krijgen met ook maatschappelijke omstandigheden van onze broeders en zusters. Vanzelfsprekend. En dat drukt dan ook op ons. Dat wordt dan mede onze verantwoordelijkheid. Dat is waar. Maar het is een secundaire. Het is een tweede. Onze eerste verantwoordelijkheid is om de mensen het evangelie te brengen. Niet is onze eerste verantwoordelijkheid mensen brood te brengen, maar dat onze eerste verantwoordelijkheid is om de mensen dat geestelijk voedsel te brengen. Dat zeg ik nu zo. Maar de andere kant is natuurlijk hoger. Dat is dat er iemand is die ons zelfs het geestelijk voedsel brengt. Die ons zelfs naar die grazige weide brengt. Waarin we rustig neerliggen, zal ik dan maar zeggen. Te midden van ons voedsel. He? Dat er dan toch, dat de Heer ons daar toch brengt. Ook al zijn er dan misschien geen herders onder onze broeders en zusters. Dat gebeurt toch. Want laten we niet te hoogmoedig worden. Het hangt niet af van onze geestelijke leidslieden. Ik heb een paar lelijke woorden gezegd. Nou ja, ik heb het uit de Bijbel voorgelezen. En er staat nog wel wat lelijks in over de godsdienstige leiders van Israël. Ja, er zijn wat lelijke woorden over gevallen. En die geestelijke leidslieden zijn natuurlijk ten volle verantwoordelijk voor hun houding. Voor hun doen en laten. Maar het neemt niet weg dat wij onze verantwoordelijkheid zouden kunnen afschuiven. Dat kan namelijk niet. Wij hebben zelf onze eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet zeggen, ja, maar onze predikanten of weet ik veel, onze ouderlingen, die misleiden ons. Hoezo? U hebt die oudste zelf gekozen. Ik bedoel niet dat u op ze gestemd hebt, maar ik bedoel, u hebt zich toch zelf in die omgeving gebracht? Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Ik zeg niet dat u daaruit moet lopen. Begrijpt u me goed? Maar geef hen niet de schuld als u misleid wordt. Uw verantwoordelijkheid is niet om na te volgen dat wat de mensen u voorhouden. Ook niet om na te volgen wat ik u voorhoud, wat wij hier u voorhouden. Maar uw verantwoordelijkheid is om te geloven wat God met zijn woord gesproken heeft. Om de stem des Heren uw Gods gehoorzaam te zijn. Wat dat betreft is er niks veranderd sinds de uittocht uit Egypte. Maar die stem is er. Inderdaad. De Heer leidt ons naar de waarheid. De Heer leidt ons ook naar leraar. De Heer geeft ons ook leraar, gelukkig wel. Ik kan zo'n hele rij van mijn leraren opnoemen. Ik hou ze in ere. Ik zal ze nooit vergeten. Omdat ze wat voor me betekend hebben, dat is waar. Maar het neemt niet weg dat ze me gewezen hebben op die ene persoon van die overste herder. Die de leiding heeft overgenomen. Ik zal u zeggen, hij is er niet bij, dus ik kan het misschien wel even vertellen. In wezen ken ik iemand die ik nog niet zo gek lang geleden ontmoet. Maar die is zeer geïnteresseerd geraakt in het woord van God. En die komt eens in de week komt hij bij me thuis. Dus ongeveer, hè. Eens in de week komt hij bij me thuis. En dan, als vanzelfsprekend, gaan we dan naar achteren. En dan haalt hij weer eens een paar boeken uit de boekenkast. En zet hij weer een paar andere terug. En dan neemt ze mee. Dat beveel ik u niet aan, want ik wil dat liever niet. Ik ben er veel te zuinig op. Maar ja, waar je zelf zoveel rijkdom in gevonden hebt, dat gun je een ander natuurlijk ook, hè. En dat heeft hij nou een paar maanden zo gedaan, geloof ik. Ik houd daar de tel helemaal niet van bij, want hij ziet maar, hè. Maar nou is het eigenlijk een beetje afgelopen. Nou genoeg gelezen. Wat enige wat nou overblijft, is de schrift. Nou heeft hij zoveel gehoord en gelezen, wat steeds maar weer verwijst naar de schrift. En dan valt al het andere weg. En ik heb het met mijn vader ook wel eens over gehad. We hebben echt heel wat boeken. Hij heeft er duizenden. En ik een paar honderd. Hè? Ja, en we lezen ze ook nog. Maar dat houdt op. Je houdt een paar dingen over om met onze Engelse broeder Willem Jones te spreken. Een Bijbel, een concordantie. En eventueel dan desnoods een woordenboek. Maar dan houdt het op. We herinneren ons wel wat geschreven is. Maar we weten niet meer precies waar. En wie het ook alweer zei. Maar wat we onthouden is dat het in de schrift staat. En waar het staat en in welk verband. En welke rijkdom daarin steekt. Je houdt alleen de Bijbel over. Zie? En die leiding is er dus. En die is er voor iedereen. Die is onafhankelijk in principe van de gemeente waarin wij ons bevinden. Omdat het afhankelijk is van de Heere Jezus, onze overste herder zelf. En daar gaat het nou maar om. Dus laten we nooit onze verantwoordelijkheid afschuiven op onze predikanten of voorgangers. Onze verantwoordelijkheid ligt bij ons. Om te geloven wat er staat. En als wij het niet begrijpen, als het ons aan wijsheid ontbreekt, dan moet u doen wat zoveel van ons gedaan hebben. Het ze van de Heere begeren en Hij zal het geven. Want dat behoort tot de geestelijke zegeningen met welke wij gezegend zijn. We hebben een leidsman die ons uitgeleid heeft uit deze wereld. Hij was er eerst zelf in. Hij heeft ons uitgeleid. Dwars door de dood heen. Dwars door het dal van schaduwen des doods. Maar wij vrezen geen kwaad. Want Hij is bij ons. En zijn stok en zijn staf vertroosten ons. En Hij brengt ons in die grazige weide. Waarvan we eten. Waarvan we niet elk grassprietje kennen. Gelukkig, dan hebben we morgen ook nog wat te doen. Hè? Maar we laten ons leiden door die herder. Daar verlusten we ons in. En dan kunt u zeggen, dat is maar makkelijk. Maar dan zeg ik, wat ik al eerder gezegd heb. Ik geef het u te doen. Hem te volgen. Daarin verblijd te zijn. En gericht te zijn op het woord waardoor we leven ontvangen hebben. Het woord van de stem van onze overste herder. Amen. Zullen wij danken? Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat u ons zo'n overste herder geschonken hebt. Een goede herder. Die niet een huurling is en die niet gevlucht is. Maar die de eigenaar is van de kudde. En die zijn schapen kent. En Vader, wij kennen onszelf niet eens. Maar we danken u dat u ons een herder geschonken hebt die ons kent. Die ons ten diepste kent. Al was het maar omdat u ons inderdaad nieuw leven geschonken heeft. En we danken u dat we ons aan deze herder mogen toevertrouwen. Dat het waar is wat deze herder ooit gesproken heeft. Dat hij ons leiden zal naar zeer stille wateren en naar grazige weiden. En we danken u dat we dat water mogen drinken. Dat het mag opspringen als een fontein tot in het eeuwige leven. Dank u dat we die grazige weide mogen kennen waarin we neerliggen en waarin we rust gevonden hebben. Wetend dat er iemand is die ons daar gebracht heeft. Iemand is die voor ons zorgt, die over ons waakt en die bij machten is om ons alles te geven wat we nodig hebben. Vader, we danken u dat u ons met die herder, met uw zoon, ook alle dingen schenkt. Dat we niet alleen u hebben als hulp in dit leven, maar boven alles dat we een hemelse erfenis hebben ontvangen. Een hemelse erfenis die klaar ligt en die de hemel voor ons bewaard is. En we danken u dat we ook daarheen onze blik mogen richten. We danken u, Vader, dat u ons zoveel inhoud in ons leven schenkt. Dat u ons een ander leven, een alternatief geschonken hebt. En dat we zelfs bij het naderen van onze lichamelijke dood nog een wereld hebben waarin we volop leven. Omdat het uw wereld is, uw schepping die u gemaakt hebt. Een nieuwe wereld, een nieuwe schepping onder de heerschappij van uzelf. Vader, we danken u voor zo'n grote zegening. Voor zo'n grote herder en leraar. Amen.
Amen.